Broeders en zusters, we zijn weer bij elkaar. Naar van weg geweest, nee, van een jaartje thuis geweest. En we gaan weer gewoon verder. We gaan weer gewoon verder aan de hand van onze broeder Johannes, die ons leidt door de hemelse gewesten, die ons daar verschillende dingen laat zien, zoals hij ze zelf van de meester heeft geleerd en zoals hij ze ons op betrouwbare wijze overbrengt. We zijn daar erg blij mee dat hij dat heeft gedaan en wij danken de Heer dat hij ons ook nog zoveel dingen heeft nagelaten, andere brieven, andere evangeliën, waaruit wij zijn woord kunnen leren kennen, wat we tezamen kunnen combineren tot één wonderbaar geheel van kennis die wij mogen krijgen van hetgeen zich afspeelt in de hemelse gewesten. We zoeken dus op 1 Johannes 4, de eerste pericoop. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij den geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Wanneer de apostel begint met geliefden, dan grijpt hij ook terug naar wat hij in de vorige hoofdstukken heeft gezegd en wat wij verleden jaar hebben behandeld. Hij grijpt terug naar het volk dat zeker weet, in het vorige pericoop, daar zien we bovenstaande verzekerdheid, dat zeker weet dat ze op de goede weg zijn. Dat zeker weet dat ze contact hebben met de levende God. Dat zeker weet dat ze in Christus Jezus overgeplaatst zijn uit het rijk der duisternis, uit de macht van de Satan, overgeplaatst in het koninkrijk van Jezus Christus. Het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is voor hen geen twijfelachtige zaak. Dat is voor hen zekerheid, want ze hebben het woord Gods aangenomen. Ze zijn door het woord Gods, en daar horen wij gelukkig allemaal ook bij, hoop ik. We zijn door het woord Gods wedergeboren en we zijn bij de Heilige Geest gedoopt. We hebben ook de gezindheid gekregen met de Heilige Geest, is de liefde Gods in onze harten uitgestort, die bijzondere liefde, die ook meedelen kan. En wij weten dat wij diezelfde gezindheid hebben. Dus heeft de Heer ons overgezet uit de macht van Satan, uit dit natuurlijke leven, onze innerlijke mens, en geplaatst in de hemelse gewesten. Daar hebben wij nu ons domicilie. Daar hebben we nu onze plaats. De Oude Testament, wanneer hij in beelden spreekt, dan heeft hij het dikwijls over Ik zal hen plaatsen op hun eigen grond. En dat nemen wij dan over. Wij zijn geplaatst op onze eigen grond. In de hemelse gewesten. Dat is onze plaats. Is dat niet heerlijk dat we dat zeker weten? Dat we daar op onze eigen grond zijn. En dat we daar niet meer verjaagd zullen worden. Maar dat we daar mogen blijven tot in alle eeuwigheid. Hij gaat dan, wanneer hij deze, dus tot deze mensen, deze gelovigen, deze wedergeborenen die in het Rijk Gods hun plaats hebben, tot die spreekt hij. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. Dus die zijn er toch. Heb je het ook wel eens gehoord? Jullie van het volle evangelie hebben het altijd over geesten. Altijd hebben ze het over geesten. Over goede geesten, niet zoveel, maar over boze geesten. Daar hebben ze het altijd over. Maar Johannes die zegt, ze zijn er. Want anders hoefden wij ze niet te beproeven. Je komt ermee in aanraking. Als we daar in de hemelse gewesten zijn, dan zullen we ze daar tegenkomen. Wanneer we daar onze wandel gaan hebben, dan zullen we ze daar zien. Er zijn heel veel mensen, die is het er alleen maar om te doen, om een plaatsje, zeggen wij altijd, binnen de poort. Als ze maar weten dat ze met haar hakken over de sloot zijn, als ze maar weten dat ze niet voor eeuwig verloren zijn, dan is het al goed. Mijn man, die heeft een enkele jaren geleden, moest hij spreken voor een gebedsgroep van gereformeerden in Gorinchem. Die kwamen iedere zondagavond bij elkaar om met elkaar de dingen van Gods woord te bespreken. En ze probeerden zo een beetje wijzer te worden. En nu hadden ze gevraagd of mijn man eens een keer zou willen spreken over de doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen. Daar zaten ze natuurlijk wel erg mee, want daar hadden ze totaal geen licht over. We zijn er toen samen zondagavond heen gegaan en we hebben daar gesproken. En mijn man die heeft verteld hoe dat het functioneerde en waarvoor het nodig was en al die dingen al meer. En hij heeft tenslotte gezegd, en als jullie het nou eens horen willen, hoe dat het functioneert, kom dan zondags eens naar de gemeente in de Korte Slagerstraat, dan kun je dat horen, hoe wat in tongen spreken is. Hoe dat die doen dat met de Heilige Geest. Maar toen door de Heilige Geest. Maar toen ze aan het eind nog vragen mochten stellen, toen was er één jonge vrouw en die zegt, maar als je nou niet in tongen spreekt en als je nou die ervaringen door de Heilige Geest allemaal niet meegemaakt hebt, ben je dan verloren? Toen zei mijn man, gered word je door het bloed van het lam. Gered word je wanneer je gelooft dat Jezus voor je zonde gestorven is en dat je dus gerechtvaardigd bent door het verzoenend bloed. Dan ben je gered. Oh, zei ze, nou, dat is toch zo belangrijk niet. En daarmee werd de hele zaak verder van de kaart geveegd. Als ze maar wist dat ze niet verloren was, maar dan was het goed. Dan had ze voldoende. Dan maakte ze zich verder nergens geen zorgen meer over. Maar zo is het niet, broeders en zusters. Want wij hebben daar, wanneer we verder gaan, is er nog zo oneindig veel meer. De Heer die wil nog zoveel meer geven. Maar de Heer die wil ook nog zoveel meer vragen. Geven wil hij ook de Heilige Geest. En daar hadden we het die avond over gehad. En zijn gaven wil hij ons geven. In ons laten ontplooien. Dat is een heerlijk en rijk leven. Waardoor wij bekwaam worden. Om in de hemelse gewesten onze plaats in te nemen. Want de plaats die de Heer, die God van eeuwigheid voor ons bestemd heeft. Dat is toch zo'n klein plaatsje niet. Dat is een zeer hoge en verheven plaats. Wanneer er nu staat dat daar ook de geesten zijn. En wanneer de mensen nu zeggen, daar hoef je je niet mee te bemoeien. Praat er toch niet over die boze geesten. Bemoei je er niet mee. Dan zal ik je vertellen dat we dat daar zeker toe geroepen zijn. De geestenwereld. Was er al voor de mens. We lezen in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de hemel, dat betekent de onzienlijke wereld. Daar bracht hij de geesten tevoorschijn. Zelfstandige wezens die hem dienden, die hem lief hadden, bracht hij voort. en die geroepen waren om hem te dienen. Die ook heel gehoorzaam waren. Die letten, staat er in het Oude Testament, die letten op de adem zijns monds. Wanneer er een woord uitging uit het mond van de Vader, dan stonden al die gedienstige geesten, die stonden klaar om te luisteren en om te doen wat van hen gevraagd zou worden. Ze waren snel in het handelen. Ik heb verleden jaar al eens een keer gezegd, een engel, een geest, die is niet lui. Lui, dat is iets van mensen. Een geest is altijd bezig. Die is altijd bereid. Die is staat altijd klaar. En zo stonden ook die engelen. Die stonden altijd klaar. En ze stonden klaar vol bewondering. Toen ze zagen in een van de psalmen, daar staat, al de kinderen Gods, dat waren toen nog alleen de engelen, die juichten toen de Heere de aarde grondvestte. En ze zeiden, wat een kracht. Toen de Heer de materie tevoorschijn bracht uit het niet, door zijn kracht, door zijn geest, door zijn woord, toen juichten ze allemaal. Wonderlijk, heerlijk vonden ze dat. Die kracht, de krachtsontwikkeling van de schepper die ze daar tevoorschijn zagen komen. En toen de Heer verder ging, dat alles ordende, zagen ze vol bewondering toe. En dikwijls braken ze uit in gejuich. Net als wij wel eens doen in het boekje, als we het boekje zingen. Braken ze uit in gejuich voor al het heerlijks dat God maakte. En toen hij het volgende grote wonder ging doen. En de materie, die dode materie, ging verbinden met het leven Gods. Met leven dat uit God is. Toen daar de aarde groen kruid begon uit te spruiten. Ze vonden het prachtig. Ze vonden het heerlijk. Toen ze zagen hoe die kleine zaadjes zich vormden in de plant. Hoe die heen en weer gegooid werden. Hoe door de grond heen de uitlopers overal heen gingen. En groen kruid tevoorschijn brachten. Zodat de aarde overdekt werd met een keur van planten. Ja, zelfs dat er bomen uit de grond opspruiten. Met waarin kostelijke vruchten zich. Ze stonden vol bewondering. De Heer, de schepper, die had geen dankbaarder supporters kunnen hebben. Als voor zijn werk. Zo heerlijk vonden ze. En toen de Heer ook dieren ging scheppen. Van een hoger orde. Toen het water begon te wemelen van de vissen. Toen zich die uitbreiden over de hele aarde. Toen de vogels kwinkeleerden in de bomen. Toen alles zich vermenigvuldigde en ontwikkelde en ontplooide en de aarde vervuld werd met leven. Ze vonden het prachtig. Ze vonden het heerlijk. En ze loofden en ze prezen de schepper. Zoiets moois, zoiets kunstigs. Daar hadden ze nooit, daar was in hun denken nooit opgekomen. Maar het was geweest in het denken en in de rijkdom van de fantasie van de Vader om zoiets te maken. Tot op een dag, toen hoorden ze de stem van de schepper die zei, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En ze zagen toe. Uit de materie, uit de elementen van de aarde, maakte de Heer een mens. En hij blies daarin een geest. Maar ze zagen wel, deze mens dat stak ver uit boven alles wat de Heer tot nu toe had gemaakt. Deze mens, eenvoudig, ja je zou zeggen, als je in het begin, je zou zeggen, het verschilde nou niet zo heel veel van de dieren. Hij was wat mooier, hij ging rechtop, hij niet zo heel veel. Maar in deze mens, door de geest die daarin woonde, was een mogelijkheid om zich te verheffen, om te ontplooien, veel verder dan enig dier en vogel of vis, zich te ontplooien, ook in de geestelijke wereld. Die mogelijkheid, die heeft God in de mens gelegd. Om hem een plaats te geven, ook niet alleen op deze aarde, maar dat hij bij ontwikkeling bij ontplooiing dat hij ook een plaats zou kunnen krijgen in de hemelse gewesten. En de engel, en een plaats naast God. De engelen zagen die mogelijkheid. En een deel van de engelen liet het op dat moment afweten. Die waren jaloers op de mogelijkheid die in deze mens, in deze nieuw geschapen mens waren. Hij was er nog niet. Hij had ze nog geen plaats in de hemelse gewesten. Maar hij had de mogelijkheid om daar naartoe te ontwikkelen. Om daar zijn plaats te gaan innemen. Dat had zijn tijd nodig. Net als het zijn tijd nodig gehad heeft voordat de hele aarde met groen kruid overdekt was. Voordat al de wateren vol waren, wemelden van vissen. Voordat ook de vogel in alle bomen de vogels floten. Zo zou het ook zijn tijd nodig hebben voordat de mens zich ontwikkeld had tot dat wonderbare wezen dat God zei, het is naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En het zal zijn plaats hebben in de hemelse gewesten. Maar het kwam. Het kwam. En de engelen wisten, wij zullen dat wezen moeten dienen. Daar zullen wij ons ter beschikking moeten stellen. Al onze gaven, al onze, wat wij ook hebben, zullen wij ter beschikking moeten stellen om de mens daar te krijgen en daar te brengen waar die zijn moet. Een deel liet het afweten. Dat was de bedoeling van Lucifer, een van de grootvorsten in het Engelenrijk. Want het Engelenrijk is zo geordend dat er hoofden zijn, dat er aartsengelen zijn en dat er mindere engelen zijn en dat er boodschappers zijn. Ieder heeft zijn plaats en ieder heeft zijn taak in dat geheel. En een van de allergrootste en van de allerschoonste, dat was de bedekkende gerub die dichtst bij de troon was, Lucifer. En die had altijd gedacht, die wist dat in God het verlangen was om iets te hebben, om gemeenschap mee te hebben, om bij te wonen. En hij had altijd zich die plaats willen hebben, naast God op de troon, heersend over al de werken van Gods handen, die hij had zien ontstaan, die hij had zien worden. En nu dacht hij, en nu zag hij, het loopt fout. En op dat ogenblik zei hij de gehoorzaamheid aan God op, en hij viel. In zijn wezen was een totale verandering gekomen. In plaats van een gehoorzame, die lette op het woord dat uit de mond Gods uitging, was hij een tegenstander geworden. En hij zag met nijd en met jaloersheid wat er op aarde gebeurde. God heeft het boze verworpen. Hij heeft hem weggedaan, want in hem was geen goed meer. Totaal niets dat ook maar goed is. Zijn hele wezen was verdorven. Kun je begrijpen dat hij ook graag zou willen dat de mens verdorven was helemaal? Was hij net als hij. Maar op dit ogenblik was het nog zo dat de mens zich bezig was te ontplooien en contact had met God. Hij was op de aarde, daar had hij zijn plaats gekregen, daar had hij zijn heerschappij gekregen, daar ontplooide hij zijn inzichten en zijn begrippen. Daar was hij dag aan dag bezig om de aarde tot ontwikkeling te brengen, tot ontplooiing te brengen, om het gedierte des velds zijn namen te geven naar zijn aard. En hij kende die beesten, hij zag precies wat erin was en hij was er blij mee bezig, dag in dag uit, met de vrouw die de Heer hem gegeven had. En in de avondkoelte staat er, dan had hij verbinding. Dan kwam als de koelte van de avond door de hof heen waaide, dan kwam de Heer en hij sprak met Adam. En hij had contact met hem. En zij spraken samen, ze hadden samen een contact waardoor ze, een liefdescontact hadden ze met elkaar. Totdat de dag kwam dat het de boze is gelukt om de mens van gehoorzaamheid aan God af te brengen en aan zich te onderwerpen. Hem tot gehoorzaamheid te brengen aan zichzelf. Door leugen en door bedrog. Hoe dat allemaal gegaan is, ook het verhaal kennen we allemaal. Hoe dat het wezenlijk zich afgespeeld heeft in de hemelse gewesten. Daar zal ook wel eens over gesproken zijn in de gemeente. Maar de tragedie is dat van toen af aan, het waar we man gisteravond over sprak, het gordijn gevallen is tussen God en tussen de mens. De ontwikkeling heeft opgehouden. Wanneer de boze overwonnen heeft, heeft hij het koningschap van de mens weggenomen, dat zich al uitstrekte over de aarde en dat zich ook later zou uitstrekken over al de werken van zijn handen, dat zich ook uit zou strekken over de engelenwereld. Dat heeft hij laten, heeft de mens overgegeven aan de macht der duisternis. En die is als een triomfantelijk bezetter, is die de aarde binnengekomen. Hij heeft de aarde bezet. En wij die de Duitse bezetting nog meegemaakt hebben, weten wel wat dat betekent. Wij hebben meegemaakt dat die stampende laars binnenkwam in ons vaderland. We hadden een bloeiend landje. De Duitsers, hoorde ik een Duitser zeggen. Hij zegt, het is een klein land, aber Steinreich, zei hij. Aber Steinreich. En zo was het ook met de aarde. De mens op aarde en de aarde, die waren steinreich. Dat was een heerlijkheid, dat was een grootheid. Maar zo gauw als de Duitsers hier hun voeten gezet hebben, toen was het uit met de ontwikkeling. Het was uit met de ontplooiing, maatschappelijk en sociaal en op alle gebieden. En na 4, 5 jaar bezetting, dat zij hier de baas speelden, toen hadden we nog maar een minimum aan natuurlijk leven. Een minimum aan eten en drinken, een minimum aan behuizing. Het was alles een chaos geworden. En zo heeft de duivel het ook gedaan. Hij heeft de mens onderdrukt. Hij heeft hem onder zijn heerschappij gehouden. Hij heeft hem omlaag gestampt. Hij heeft hem op verkeerde wegen geleid. En na een korte tijd, het duurde niet zo heel lang, toen waren ze allemaal... waren ze allemaal het prachtige leven dat ze hadden, kwam niet verder tot ontwikkeling. Het ging al maar omlaag. En op het laatst, voor de zondvloed, lezen we dat God zegt, het is allemaal vlees. Ik kan er geen mens meer uit vinden haast, die nog zich kan ontwikkelen, die nog voortgaat op de gang die ik hem, de weg die ik hem gewezen heb, die ik voor hem had uitgestippeld om een geestelijk mens te worden in de hemelse gewesten. Dat was een droeve zaak. De mensen zeggen wel eens, als er een God was, dan zou al die ellende er niet zijn en dan zou dit niet gebeuren en dat niet gebeuren. Maar dan zeg ik altijd, weet je wie er zo'n chaos van gemaakt heeft? De bezetter. Die heeft er een chaos van gemaakt. Zoals de Duitsers van ons mooie landje een chaos hebben gemaakt. En er niks van terechtgekomen is. De ontwikkeling pas weer begonnen is nadat de bezetter weg was. Zo is ook in de wereld. Heeft de duivel in plaats van verder te gaan met het werk Gods. Heeft hij er een chaos, een puinhoop van gemaakt. En daar leven wij nu nog in. Daar leeft de hele wereld nog in. De wereld die ligt in het boze, want hij is altijd nog de overste van deze wereld. God gaf God zijn plan op. En zei hij, het is fout, ik kom nooit meer van terecht. Wat ik begonnen was te doen, dat laat ik maar zitten. God laat zijn plan niet los. Zijn plan was om de mens een plaats te geven naast hem in de troon. Volwaardig ontplooid. En dat laat hij. En dat plan laat hij niet los. Daar gaat hij mee verder. Eeuwenlang heeft hij alles laten geworden. Hij heeft de bezetters zijn gang laten gaan. Maar al die tijd heeft God in zijn denken voorbereid het plan om weer opnieuw de ontplooiing en de ontwikkeling van de mens ter hand te nemen. Om hem toch te brengen waar hij hem hebben wil. Om er toch van te maken, zodat hij toch zou zijn datgene wat hij wilde. En op een dag, in de volheid des tijds, toen de Heer de tijd, toen God de tijd gekomen achtte, toen heeft hij de Zoon gezonden. Het licht. De Zoon die weer een zuiver leven had. Hij heeft hem in de wereld gebracht. Hij heeft hem beschermd. De Zoon die de Vader geheiligd heeft. Vind als een prachtig voorbeeld. Als kind reeds. Waar is Jezus door de Vader geheiligd, volmaakt. Wij moeten ook onze kinderen heiligen, maar we zijn altijd te laat. We zijn altijd te laat. We beginnen pas te bedienen als het ongeluk gebeurd is, als de narigheid er is. En we zien altijd te weinig, we zien het niet aankomen. Maar de Heer God de Vader, die heeft altijd zijn voorzieningen getroffen voordat het kwaad tot zijn Zoon kwam. Want het was een hele... Ik vind het een meesterlijke onderneming. Als je ziet in die boze, bezette wereld, hoe God daar begon met dat nieuwe leven. Hoe God begon met die nieuwe schepping. Hij had er bijvoorbeeld een krachtige figuur neer kunnen zetten in het begin. Maar hij begon met een zaadje in de schoot van Maria. Hij begon een klein kindje. Hij begon waar de boze met... op loerde en waar hij probeerde om dat kind te vermoorden. Hij, een jongen, een man. Oh, wat had er niet mis kunnen gaan. Maar God zorgde. Hij omtuinde dat kleine kind. Hij omtuinde die jongen. Hij omtuinde die man, die jonge man. Hij omtuinde hem met zijn zorg en met zijn bewaring. En hij groeide op en hij wies. Precies zoals God het in het begin bedoeld had. Hij nam toe in genade bij God en bij de mensen. Hij ontplooide werkelijk tot een echt mens. Niet gedevalueerd, niet aangetast, niet verzondigd. En toen hij 30 jaar was, gedoopt in water om alle gerechtigheid te vervullen, gedoopt in de Heilige Geest, om klaar te zijn voor zijn arbeid, stond hij daar klaar om verder zich te ontplooien tot de mens Gods, tot alle goed werk volkomen toegerust. Toen is het begonnen. Toen is het begonnen, want God, weet je wat Gods bedoeling was? Gods bedoeling was dat er weer een scheiding zou gemaakt worden. Goed en kwaad, ze hadden immers gegeten van de boom van goed en van kwaad. Goed en kwaad lagen door elkaar in deze wereld. Kwaad was veel meer, maar er was toch ook nog goed. Maar het liep zo door elkaar als een kluwe die in de war zat. Maar het was Gods bedoeling om die hele zaak weer te gaan scheiden. Om het goed en het kwaad weer van elkaar te gaan scheiden. En het kwaad te verdoen en het goede weer te herstellen en tot nieuwe ontplooiing te brengen. Dat was Gods bedoeling. Dat was het plan dat hij in gedachten had. De schepping weer te vernieuwen. Weer net te maken als nieuw. En hij was begonnen met één zoon. En het was gelukt. Die mens Gods die stond er. Die was er. Zijn zoon. En hij gaf getuigenis ervan. Hij zegt, dit is die. Mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Welbehagen. Hij wil... Dat was, zo wilde niet nou hebben. Zulke mensen wilde niet hebben. Volmaakt in deze natuurlijke wereld ontplooid. En dan gedoopt met de Heilige Geest. Die zich verder konden bewegen naar het doel Gods. Dat wilde hij hebben. En wat zegt de Heer Jezus dan? Tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen. Wat betekent dat oordeel? Ik was er vroeger altijd een beetje moeilijk, vond ik dat. Ik dacht, oordeel is veroordeling. Dacht ik altijd, maar dat is het niet. Oordeel, dat is scheiding maken. Jezus zegt tot, ik ben in de wereld gekomen om scheiding te gaan maken. Tussen het goede en tussen het kwade. Die twee die moeten weer van elkaar af. Er moet weer een goede wereld komen, een goede mens en een goede schepping. Want ook de schepping is vervloekt om de willen van de mens. Dat weten we allemaal wel. En hij is ook begonnen. Hij is het land doorgegaan en hij heeft scheiding gemaakt. Hij heeft weer de mens, hij heeft laten zien hoe dat God het wilde. Hij heeft de zieken genezen, de bezetenen bevrijd, de aangetasten heeft hij hersteld. Hij is het land doorgegaan, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Herstel, vernieuwing, dat was heel zijn optreden, dat was heel zijn wezen. En hij heeft ons een voorbeeld nagelaten voor degene die na hem in zijn voetsporen zouden wandelen, hoe hij dat zou doen. En nu zegt hier de apostel, beproeft de geesten of ze uit God zijn. Wij zijn nu in de hemelse gewesten aangekomen. We hebben daar onze domicilie. En we zijn daar heus niet om niks te doen. We zijn daar heus niet. Er zijn mensen die zeggen, oh, als je gedoopt bent met de Heilige Geest. En nou, dan heb je alles. Hè? Dan heb je niks. Daar in de hemelse gewesten heb je daar niks meer te doen. Nee, maar dan begint het pas. Dan begint het pas. Wij zijn niet in de hemelse gewesten gekomen om daar op een stoel te gaan zitten. Toen ik jong was, toen heb ik daar dikwijls over gedacht. Wanneer we het dan hadden over de hemel, daar hadden ze er wel eens over. Dat was dan altijd voor later. En dan hadden ze mij verteld, er waren gastraten van goud, huizen van goud. Je kreeg je zong daar en je speelde op een harpje van goud. Het was allemaal zo prachtig en zo mooi. Maar ik ben altijd al jong een beetje bezig geweest met denken. En ik dacht bij mezelf, nou, dat is wel mooi. Een dag, 14 dagen, een jaar, maar tot in de eeuwigheid. Mens, wat vervelend. Ik durfde het niet te zeggen. Want ik dacht dat ik dan aan de hemel tekort deed. Maar ik dacht, het lokt mij helemaal niks aan. Wat moet je daar nou jaar in jaar uit op je... En je maar tokkelen op jaren. En maar zingen en maar wandelen in je gouden straatjes. En ik hield zo vreselijk veel van de natuur. En van bloemen en van planten en van dieren. Ik dacht, wat moet ik dat doen? Tot in der eeuwigheid. Dat is lang. Maar broeders en zusters, ik prijs de Heer dat wij een andere voorstelling hebben gekregen van de hemelse gewesten. Wanneer we in de hemelse gewesten bij de Heer zijn, dan zo gauw als we daar belanden, dan zegt de Heer, nou, je ogen open. Je handen uit je zak en aan de gang. Beproeft de geesten of ze uit God zijn. Daar waar het kwaad begonnen is, in de hemelse gewesten, daar beginnen we met oordelen. De Heer Jezus zei toen hij op de aarde was, de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het hele oordeel gegeven aan de Zoon. De Zoon is het die scheiding maakte. En hoe noemt de Heer Jezus zichzelf altijd? De Zoon des mensen. De Zoon des mensen, dus de Zoon van een mens, die moet scheiding maken. In de eerste plaats ook in de hemelse gewesten. Hij moet eerst in de onzienlijke wereld beginnen met te onderscheiden. Dat is een geest uit God. Dat is een geest die hoort bij de Vader. Die is er om ons te dienen. Die hoort bij ons. En dat is een geest, dat is een vijandige geest. Dat moeten we eerst leren onderscheiden. En dan moeten we daar tegenaan. Dan moeten we daar ons voor inzetten om ons daar, om de oordeel tot stand te brengen. De Heer Jezus, van de Heer staat er, hij zal het oordeel tot overwinning brengen. Hij zal het volledig, de Zoon des Mensen, Jezus Christus, onze Heer, die zal een volkomen scheiding maken tussen het goede en tussen het kwade. Het kwade dat zal veroordeeld worden en het goede dat zal tot in alle eeuwigheid blijven bestaan. En daar is hij mee bezig. Maar hij doet dat niet alleen. De duivel, toen hij binnenmarcheerde op deze wereld, die kwam ook niet alleen. Die kwam ook met groot gevolg. Ik stel me dat in mijn gedachten dikwijls zo voor. Hij kwam binnen als een groot leger voorop. Daar ging hij zelf, de Satan. Daarachter hem, daar kwamen zijn hoogste. Allemaal in goede orde hoor. Allemaal onder ijzeren discipline. Achter hem, daar kwamen zijn voornaamste geesten. De leugengeesten. De leugenmachten. Die de zaak van de Heer op zijn fijnste en de intelligentste manier zouden tegenwerken. Het plan van de Vader. Dus die kwamen voorop. Daarachter, daar kwamen de zondemachten, die ook hun werk coördineren konden, die ook met ijzeren discipline hun plannen uitdachten en zochten en probeerden te verwezenlijken. Daarachter kwamen de ziektemachten, die hebben de eerste tijd nog heel weinig macht gehad. Heb je dat wel eens overgedacht? Hoe komt het toch dat een mens voor de zondvloed 800, 900 jaar werd. 800, 900. Terwijl wij nu al met 70, 80 aan ons eind zijn. Die ziektemachten, die hebben de eerste tijd nog heel weinig. De levensgeest van al die mensen, die was zo sterk. En die was zo, werkte zo accuraat nog. Dat die ziektemachten maar heel moeilijk de poot ertussen konden krijgen. En daarom werden die mensen zo oud. Daarom konden ze het hier op de aarde wel 965 jaar volhouden. Dat is een tijd. Zonder dat je lichaam afgebroken wordt. Zonder dat je daar afgevoerd wordt naar de dood. Want achter die ziektemachten, daar kwam het dood met zijn rijk. En dat was ook een hele verzameling. Die, alles wat afgesneden werd uit deze wereld. Afgesneden van het leven van de innerlijke mens. Dat werd afgevoerd naar het dodenrijk. En die had daar ook een hele massa geesten onder zich. Kan je nou begrijpen, wanneer wij zeggen, het wel eens over geesten hebben, zegt ze zien overal geesten. Ze zien overal duivelen, maar het waren er ook wat hoor. Het waren er ook wat. En ze zijn bij de tijd. En ze hebben. Toen waren er nog maar weinige mensen misschien. Maar nu is er een hele wereld. En ze zijn overal. En ze loeren overal. En ze zijn overal bezig. Maar het enige dat ons verschilt van de wereld. Wij zien ze. En de wereld ziet ze niet. De wereld die is verblind. Die kijkt maar tegen dat gordijn aan. En die ziet helemaal niet wat daarachter bezig is. En wat daarachter zijn invloed doet gelden. Daar weten ze helemaal niks van. Dus wanneer wij overgeplaatst zijn. Nu. Uit het rijk der duisternis. Uit waar de overste deze wereld is. En we zijn in het koninkrijk. In het hemels koninkrijk. Dan krijgen we daar werk. Dan zegt de Heer, onderscheid ze. Beproef ze. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk als je iets beproeven moet. Als je iets oordelen moet. Dat in de zienlijke wereld is. Dat is dikwijls al niet makkelijk. Dan moet je dikwijls al een expert voor zijn. Als je een kaasproever bent, dan moet je heel wat weten van kaas. Dan moet je heel wat precies die onderscheid weten. En dan kun je zeggen, die is het of die is het. En een wijnproever, die zal ook wel heel veel iets in zijn tong moeten hebben, dat hij beter weet dan zijn ander. Maar zo is het met ons ook. Wanneer wij de geesten moeten gaan beproeven, wanneer wij de geesten moeten gaan oordelen, waarmee we in de hemelse gewesten in aanraking komen, wanneer we daar gaan wandelen, wanneer we daar ons werk gaan doen, dat de Heer ons opgedragen heeft, wanneer we daar moeten oordelen, dan moeten we toch wel een klein beetje ervan weten. Dan zullen we toch moeten weten hoe reageert, hoe werkt een geest van duisternis en hoe werkt een geest van God. Wat zijn de woorden van de geest van God en een geest die uit God is, en wat zijn de woorden van een geest der duisternis? Hoe onderscheiden we dat? Dan zullen we ook moeten weten, wat denkt God? Wat denkt een geest die uit God is? Wat zijn die van plan? Waar is hun streven, hun activiteit op gericht? En wat zijn de gedachten van de boze? En waar werkt hij naartoe? En wat is zijn plan? En wat is zijn gedachte? En dan vind ik het heerlijk dat wij ergens toch de gedachte van de boze, van God kunnen kennen. Eerste plaats, hè? Dat in de eerste plaats. Want die heeft hij ook geopenbaard in zijn woord. En we hebben de vorige keer gehad, wij zijn wedergeboren door het woord Gods. We kennen het woord Gods. Wij wandelen door het woord Gods en dat houden we vast. Onvervroren, we houden we dat vast. Het woord Gods zoals hij het ons geopenbaard heeft. En wij weten, daar komen we niet verkeerd mee uit. Dus dat kennen we wel. Maar we zullen ook iets moeten weten van de gedachten van een boze. En Paulus die zegt van de boze, zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Dus wij kunnen daar toch ook wel achter komen. Want dan kunnen we direct controleren. Wanneer we met de geest in aanraking komen, dan kunnen we direct controleren. Is dat er een uit God? Of is er dat een van de boze? Komen we ermee in aanraking? Natuurlijk, op heel veel verschillende manieren. Hij kan rechtstreeks, kun je met de boze in aanraking komen. Je kunt ook rechtstreeks met de geest van God in aanraking komen. Die woont in ons, die spreekt met ons, die onderwijst ons, die brengt ons dingen in herinnering. Die doet zoveel in ons, die predikt het, die neemt het uit de woorden van Jezus en die brengt het woord Gods in ons. Dus die nadert ons, maar die boze geest die nadert ons ook, in onze gedachten. De mensen die zeggen wel eens, ik krijg het zo in mijn hart, maar wij vragen altijd, waar kwam dat vandaan? Zet een wachter bij de deur van je gedachten, van je gedachtenleven. Want de boze die probeert ook daar dingen in te brengen, gedachten in te brengen. Controleer die, beproef die geesten, of die uit God is. Of dat er een verkeerde gedachte komt. Maar hij bedient zich ook van mensen. Om je rechtstreeks te benaderen. Hier staat, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hij bedient zich ook van mensen, zoals hij zich voor alle dingen bedient van mensen. Hij niet alleen de Duitsers, toen ze hier ons bezet hadden, probeerden ze ook iedereen te schatteren om voor hen te werken en in de arbeidsdienst te doen. Zo doet de duivel het ook. Hij probeert iedereen die hij maar te pakken kan krijgen om voor hem te werken. En zo probeert hij ook die hele intelligente geesten, die er steeds op uit zijn, die leugengeesten, die er juist op uit zijn om het plan Gods tegen te gaan. Omdat de mens Gods nooit zijn plaats zal innemen in de hemelse gewesten, die proberen ook mensen te schatten. En die proberen hun gedachtenleven te beïnvloeden. Die proberen de mens tot een god te zijn. Wat is een god? Een god is een voorwerp van verering en een inspirator. De duivel die probeert ook mensen die hij te pakken kan krijgen, die argeloos zijn, die de wachter niet aan de deur hebben staan, die niet controleren, die probeert hij te beïnvloeden met zijn gedachten. En als ze die dan maar doorgeven, dan komen zijn woorden in de wereld. Dan zijn ze profeten, want ze brengen gedachten van een ander over en brengen een gedachte van een inspirator over, maar het is van de verkeerde. Het zijn de valse profeten. En hier staat, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Dus daar moeten we ook op letten. We moeten goed opmerkzaam zijn wanneer we iemand horen spreken. En in zonderheid wanneer we ze horen spreken over de geestelijke dingen. Over de geestelijke mens. Over het geestelijke weg die de Heer met ons gaan wil. Moeten we altijd heel goed luisteren waar komen die gedachten vandaan. Zijn dat gedachten die overeenstemmen met het woord Gods? Zijn dat gedachten die overeenstemmen met de geest die in ons woont? Die wij kennen? Wiens woorden wij verstaan kunnen in het binnenste van ons hart? Die in ons hart de wetten Gods heeft ingeschreven? Komt het daarmee overeen? Komt het ook overeen met de liefde Gods? Zoals die in onze harten is uitgestort? Nou, dan zeggen we, dat is goed. Dat is goed. We oordelen en we schuiven naar de goede kant. Dat is goed. Maar wanneer iets daarvan afwijkt, al is het nou nog zo geraffineerd, dan zullen we dat verwerpen. Dan zullen we dat schuiven naar de kant van de boze. Wij zijn, de Heer Jezus, die heeft het oordeel in de hemelse gewesten gekregen. En wij zijn zijn dienaren, wanneer wij in de hemelse gewesten, in de onzienlijke wereld, ook de geesten gaan oordelen. En dat we niet achteraan gaan lopen en daar niet vasthouden wat die boze geesten en wat die profeten van de boze geesten, die valse profeten ons zeggen, maar dat we die verwerpen, dat we die wegschuiven. Dan zijn we in de weg van onze Heer. Het kan soms heel geraffineerd gaan, want ze vermommen zich. Geesten, die boze geesten, die zijn meesters in het camoufleren. Ze zijn meesters om zich anders voor te doen als ze in werkelijkheid zijn. Wanneer er een valse profeet in een gemeente spreekt, dan zegt hij rustig voor, zo spreekt de Heer. Of erachter, of zo spreekt Jezus. Maar de Heer die zegt, door de apostel, hij zegt, wanneer er geprofeteerd wordt in de gemeente, toets het. Dat de anderen het toetsen. Dat de anderen het beproeven. Luister er goed naar. Of dat het wel de goede geest is die aan het woord is. Ze kunnen wel zeggen, zo spreekt de Heer. Maar wij vragen dan tegenwoordig, welke Heer? Het kan zijn dat het die man, die mens is die daar staat, die meneer. Maar het kan ook zijn dat het een andere inspirator is. En als ze zeggen, zo spreekt Jezus, dan zeggen we, welke Jezus? Wordt daarmee bedoeld? Een voorbeeld van zo'n profetie, jaren geleden was dat al. Toen was mijn man, die was er niet. En wij waren geen van mijnen in de gemeente. En toen kwam er iemand, een zuster in onze gemeente. En die moest zo nodig een profetie weggeven. En dat ging over een afdak. En onder dat afdak stonden veel mensen. En het regende, een zegenrijk regentje kwam er neer. En dat viel er rondom hen heen. En zij stonden onder het afdak. En wat was nou de profetie? Dat onder dat afdak, daar was het wel goed. In de gemeente dus, was het wel goed. Maar als we meer zegen wilden hebben, meer regen, dan moesten we buiten dat afdak gaan. Snap je hem? Kwam die overeen met het woord van de Heer? Nee, want de Heer die zegt door middel van de gemeente. Door middel van de gemeente zal de heerlijkheid Gods geopenbaard worden. Door middel van de gemeente is de zegen hier op de aarde. Daar stort ik heb ik mijn geest in uitgestort. Daar komt alles tot nieuw leven van. Toen mijn man, wij krijgen altijd de profetieën uitgeschreven. En toen mijn man die profetie las, toen heeft hij die zuster opgebeld en die heeft gezegd, zuster, dat klopte niet. Dat klopte niet, want dat komt niet overeen met het woord van God. Ik heb ook liever niet dat u meer in onze gemeente profeteert. Want ze zegt, ja, maar ik moest profeteren, ik moest. Toen zegt, ja, maar zei mijn man, ik moet zeggen, je mag het niet meer. De Heer heeft mij aangesteld tot voorganger over de gemeente om de kudde Gods te wijden. En dan zeg ik, dat mag niet meer. Kijk, en zo is het goed dat wij, wanneer er een profetie is of tot ons komt, dat we dat toetsen. Want je kan heel goed zijn dat er een valse profeet aan het woord is. En die het niet te doen is om de gemeente te bouwen, maar die het erom te doen is om de gemeente af te breken. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Hieraan onderkent gij de geest Gods, iedere geest. Die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. Sommigen hebben wel eens gedacht dat hier bedoeld werd, ieder mens die zegt, Jezus die is op aarde geweest, die is uit God, dat is goed. Maar die nou zeggen, Jezus heeft nooit geleefd, dat is maar een verzonnen figuur. Dat is maar een mythe. En dat zeggen ze vandaag aan de dag. Velen die zeggen het is maar een mythe. Het is maar een figuur waarvan we iets kunnen leren. Jezus Christus, dat betekent Jezus de gezalfde met de Heilige Geest. En dat betekent het. Dus die zijn fout. Die zijn verkeerd. Maar dat wordt hier niet bedoeld. In de tijd van Johannes, toen was dat toch geen puzzel of de Heer Jezus in het vlees geleefd had, ja of nee. Dat was nog niet zo vreselijk lang geleden. Dat wist iedereen nog wel, die hem aannam. En er waren nog te veel ooggetuigen. En Johannes zegt zelf wat wij gezien hebben en gehoord en getast hebben van het woord des levens. Er waren nog zoveel mensen die hem gezien hadden en die met hem gewandeld hadden. Dus dat was in die tijd helemaal geen puzzel. Er was niemand die zei, Jezus heeft nooit bestaan. Hij is nooit in het vlees geweest. Maar hier wordt bedoeld, Jezus Christus, en dan staat er in het oorspronkelijke niet in het vlees gekomen, maar in vlees gekomen. Het betekent dat Jezus inwoning heeft gemaakt in vlees. En hoe heeft hij dat gedaan? Door de Heilige Geest. Wij zullen komen, zegt de Heer, de Vader en de Zoon, en wij zullen woning in u maken. Hoe? Als de Heilige Geest zou komen in zijn plaats. Dat is de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger zouden wij zeggen, de Heilige Geest, van de Vader en van de Zoon in het hart van de mens. En als je dat nou beleidt, dat Jezus Christus in je woont, woning in je heeft gemaakt, door de Heilige Geest, dat ook de Vader in je woont door de Heilige Geest, dan zit je goed. Dat is goed. Dan sta je op het. Dan ben je uit God. Want dan ben je uit God geboren en de God woont in je. Dus dan ben je dubbelop uit God. Maar wanneer je wanneer je dat niet beleidt. En hoeveel mensen zijn er dan? Hoeveel christenen vandaag aan de dag zullen durven zeggen, de Heilige Geest, de Vader en de Zoon, die hebben woning in mij gemaakt door de Heilige Geest. God woont in mij. God in ons, de hoop van de heerlijkheid. Hoeveel durven er dat te zeggen? Ze durven ter nauwe nood te zeggen dat ze rechtvaardigen zijn. En ze durven over de Heilige Geest, dan spreken ze helemaal niet. En dan zeggen ze nog, nou als je wedergeboren, ja, daar praten ze ook al niet te veel over. Maar als je wedergeboren bent, dan komt de Heilige Geest wel in. Dan is het meteen de Heilige Geest in je hart gekomen. Maar werkelijk belijden, dat na je wedergeboorte, na je rechtvaardigmaking, na je wedergeboorte, de Heilige Geest woning in je heeft gemaakt, in vlees, in je lichaam, een tempel geworden is van de Heilige Geest. Nou, we zijn pas weer begonnen daarmee. Dat is nog maar enkele tientallen jaren dat er mensen dat durven zeggen. De Heilige Geest die woont in mij en die werkt in mij. En daar behoor ik toe. En als je dat beleidt, dan staat er, dan ben je uit God. Maar laten we ook hierin voorzichtig zijn. Als wij zeggen, Jezus woont in mijn hart, dan moeten we ook weer toetsen. Want de Heer Jezus die zegt zelf, er zullen velen komen in mijn naam. En ze zullen er velen verleiden. Vandaag aan de dag, dan zien we dat ook. Dat er velen komen onder de naam van Jezus. Maar het is onze Jezus niet. Het is onze, de Christus der Schriften is het niet. En hij gebruikt zijn naam. Weet je wat ik een heel wonderlijk verhaal vind? In de encyclopedie, daar heb ik eens gelezen. In het begin, toen voor Jezus lijden, als die staat voor Pilatus, dan worden er twee tegenover elkaar gesteld. Jezus Christus en Barabbas. Maar weet je wat er in de enkele handschriften staat? Jezus Barabbas. Barabbas, dat betekent zoon des vaders. Maar zijn eigen naam was Jezus. In vele handschriften hebben ze dat Jezus weggelaten. Maar daar stonden dus tegenover elkaar twee Jezussen. Jezus Barabbas. En dan staat er zo merkwaardig. En Jezus die de Christus genoemd wordt. De gezalfde van de Vader. Die stonden tegen elkaar. En welke kozen ze? Jezus Barabbas. Dat betekent ook zoon des vaders. Maar van een andere vader. Want hij was een boordenaar. En een rover. Dus hij had een ander tot vader. Hij had de grotere dief. En de grotere moordenaar had hij tot vader. Dus hij was Jezus Barabbas. En de Jezus die de Christus genaamd wordt. En welke hebben wij nu in ons hart? Welke Jezus? Die Jezus die altijd tegenover hem staat. Een Jezus die komt onder de naam van onze Heer. Maar het in wezen niet is. Maar al opkomt uit het rijk der duisternis. Of hebben wij de Jezus, de Christus, de gezalfde met de Heilige Geest? Beproeven, toetsen, of we wel in het geloof staan. Het is wonderlijk dat we dat aldoor nodig hebben, wanneer we onze weg gaan door de hemelse gewesten, dat we dan erg bij de tijd moeten zijn om het geregeld te onderscheiden. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus, onze Jezus, niet beleidt, is niet uit God. Want, en dit is de geest van de antichrist waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. We zagen hem toen net al staan, hè? Toen was Jezus nog maar voor zijn lijden, toen zagen we hem al staan. De antiek tegenover hem. En ze kozen de verkeerde. Maar de machten der duisternis, de antichrist is doorgegaan om het werk van God tegen te staan, het werk van Jezus Christus. Want zij weten dat Jezus het oordeel eerst in de hemelse gewesten tot overwinning zal brengen. En wat zegt de Heer op een gegeven moment? Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Hij zag als een profeet ver vooruit, zag hij reeds dat werk volbracht, dat al overwonnen was. Dat de Satan al uit de hemel was geworpen. Dat zag hij al als het ware in een gezicht. Hij was nog maar net begonnen om hem te verdrijven. Maar de Heer die zag al dat hij het toch zeker tot overwinning zou voeren. En de antichrist, die is op datzelfde moment, heeft hij zijn troepen naar voren geschoven om dat te beletten. Kijk, die zullen wij tegenkomen. Die, vooral wij, die in het volle evangelie weer in de weg Gods willen gaan, die zullen die antichristelijke geesten, die zullen wij geregeld tegenkomen. Die zullen proberen om het vormen van onze gemeente, om het leven van de leden van onze gemeente, om het tegen te gaan, om te beletten dat wij de geestelijke gaven in ons ontplooien om te beletten dat wij onze plaats zullen innemen in de hemelse gewesten die God voor ons bereid heeft. Dat we daar naartoe zullen groeien. Dat zal die in. Met alle mogelijke moeite zal de antichristelijke macht met zijn engelen, met zijn en liefst de hele gemeente in het balad zitten. En weer op een lager niveau weer verder gaan. Dat zijn speciaal de werk van de antichrist. En dat doet hij niet door lagere geesten, dat doet hij door zeer intelligente geesten. En wanneer hij daar mensen voor gebruikt, profeten voor gebruikt, dan gebruikt hij niet een rap en zijn maat, maar dan zoekt hij ook een zeer intelligent ontwikkeld mens die dat voor elkaar kan krijgen om de mensen dat te doen geloven. Om dat erin te hameren wat fout is, wat het werk Gods tegenstaat. Want dat is zijn specifieke bedoeling. En weet je wat ik daar zo eigenaardig vind? In de Openbaring, daar staat, wanneer de antichrist geopenbaard wordt, wanneer het beest uit de afgrond naar boven komt, wat staat er dan van de Satan? Hij gaf hem zijn macht en zijn kracht. Die geeft hij aan de antichrist. Die antichrist die beletten moet dat er na Jezus nog eentje op de troon komt. Die geeft hij al zijn macht en al zijn heerlijkheid. En weet je wat er dan verder staat? Dat die antichrist, wat doet hij? Bedrieglijke tekenen en wonderen. Hij krijgt van de Satan, wanneer hij zich met zijn volle geweld in de eindtijd wil openbaren, krijgt hij van de Satan de macht over de hele legermacht van de vijand. Hij mag de zondemachten gebruiken, dirigeren. Hij mag de ziektemachten dirigeren. Dat mag hij allemaal doen, want de Satan geeft hem dat over. Omdat hij zijn doel maar zal bereiken. En wat lezen we dan? Dat hij bedriegelijke tekenen en wonderen gaat doen. En wat merken we nou op in onze dagen? Wat merken we nou op? Dat er verschillende antichristelijke stromingen zijn. Waar grote, die echt tegen het volle evangelie ingaan. Waar wonderen en tekenen gebeuren. Hij heeft immers de macht over de ziektemachten. Als hij tegen een ziektemacht zegt, weg. Dan heeft hij te wijken. Als de antichrist dat zegt. En de mens die zegt, nou, ik ben genezen daar. Kostelijk, heerlijk. Maar het was verkeerd. Het kwam uit de verkeerde koker. En hij kan wel een gezond lichaam hebben, nou misschien. Maar één ding weet ik heel zeker. Dat hij het doel Gods nooit bereiken zal. Want dan komt hij met zijn baas in aanraking. Die hem genezen heeft. Hij heeft ook helemaal, we lezen ook, en we horen dat vaak. Toen ze daar kwamen, ze waren helemaal verslaafd aan drugs. En nou, ze waren nergens meer. En dan seks. En ze lieten het ineens allemaal los. Van de ene dag op de andere. Kostelijk, hè? Wat een kracht en een heerlijkheid is daar. Dat moet je zijn. Maar wat heeft die antichristelijke macht gezegd? Waar ze nu onder resorteren. Wat heeft die gezegd tegen die zondemachten? Verlaat dat maar. Ze zijn van mij, ik leg mijn beslag erop. En jullie moeten maar terugtreden. Begrijp je nu? Wat er in onze dagen bezig is aan geraffineerdheid. Wat de antichrist bezig is. Dit is de geest van de antichrist waarvan hij gehoord hebt. Dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Dat zegt Johannes in de eerste eeuw van onze jaartelling. En wat zeggen wij nu? In onze tijd. Hij bestaat niet. Hij is er niet. Of zeggen we, toetsen, opletten. Gij zijt uit God, kinderkens. En gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is meerder dan in de wereld. Die in de wereld is. wanneer we daar zien, zoals we dat nu geschilderd hebben, die hele legermacht van de vijand. Wat zeggen we dan? Mens, mens, waar beginnen we aan? Waar zijn we aan begonnen? Wat moet er van terechtkomen? We zijn toch ook maar mensen? Nee, zegt de Heer, er woont er een in je. De Heilige Geest. De Geest van de Schepper van hemel en van aarde. Met al zijn kracht. Met al zijn kennis. Met al zijn wijsheid. Vertrouw daarop. Want die zal je voeren en die zal je leiden. Vertrouw je daar ook op? Weet je dat ook zeker? Weet je, ben je dan ook zeker van de overwinning? Met wat voor macht dat je ook in aanraking zult komen? Want onze Heer heeft ook gezegd, ik geef jullie macht over de hele legermacht van de vijand. De Satan, die geeft ze macht over aan de antichrist. Maar wij hebben ook macht ontvangen van onze Heer. En onze Heer is meer. Onze Heer, dat is, die geeft de Heilige Geest. En die wij hebben de Heilige Geest. Dat is de Schepper, de Geest van de Schepper van hemel en van aarde. Dat is toch nog wel een beetje meer. En daar vertrouwen wij op. Dat is heerlijk, dat wij zeker zijn van de overwinning. We hoeven niet te vrezen. We hoeven niet vervaard te zijn. We hoeven niet te kijken op ons eigen nietig leventje. Op onze eigen geest. Die dikwijls nog maar zo zwak is. De zwakke en armelijke wereldgeesten, zou de Bijbel zeggen. Maar we kunnen kijken op de geest Gods die in ons is. En als we ons daar nou maar helemaal aan gewonnen geven. Als we maar zeggen, Heer, doe u het door mij heen. Ik luister naar u. Ik ben gehoorzaam aan u. En ik vertrouw op u met mijn gehele hart. En iedere angst en iedere vrees en iedere ongerustheid en iedere bezorgdheid, die doe ik weg. Want dat komt allemaal van de duivel om mij te overheersen. Ik vertrouw op u en ik wandel met u. En u zult mij ondersteunen, krachtig bijstaan om de overwinning te behalen. Zij zijn uit de wereld. Degene die geïnspireerd worden door de antichrist, die zijn uit deze wereld. En de overste van deze wereld en de antichrist, die inspireren hen. Daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, wie weet hoe God is, hoe die denkt, hoe zijn plannen zijn, die hoort naar ons. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid, waarmee wij door het leven willen gaan, en de geest der dwaling, waarvan wij niets willen hebben, want die voert ons naar de afgrond. Tot zover.